Gemeente, openen wij de Heilige Schrift en we doen dat opnieuw. Voor de tweede keer op deze dag, Handelingen 2. De versen 1 tot en met 15. En dan aansluitend vanaf vers 22. En we lezen door tot en met 38. Er staat 36, maar dat moet zijn 38. Dus de schriftlezing voor vanavond is Handelingen 2, vers 1 tot en met 15. En aansluitend vanaf vers 22 tot en met 38. En we lezen daar samen het woord van de Heer als volgt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtig bijeen en er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar ze zaten en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd. Want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl bij Cyrene ligt en uitlandse Romeinen, beide Joden en Joden genoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. En dan vanaf vers 22. Gij Israëlische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heer alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheusig, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. En hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft het uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetsbank van uw voeten. Zo weten dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hem: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, vanavond Handelingen 2, vers 36 tot en met 38. Dus Handelingen 2, vers 36 tot en met 38. En we schrijven daarboven: de vrucht van de uitgestorte geest. En we zien allereerst in vers 36 een oordeel uit de hemel. Vlijmscherpe woorden. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Ten tweede een vraag uit een verslagen hart. Het hart is doorpriemd, vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En ten derde een opdracht met een belofte. We zouden kunnen zeggen het medicijn, vers 38. En Petrus zeide tot hen: bekeert u en iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover dus de vrucht van de uitgestorte geest. Allereerst klinkt er in de verkondiging van Petrus een oordeel uit de hemel. En ten tweede zien we een verslagen hart en er klimt een vraag uit omhoog. En ten derde een opdracht met daarbij een belofte. Ten eerste dus een oordeel uit de hemel. Gemeente, ook vanmorgen klonk Handelingen 2. En hoe vaak hebben wij dit Bijbelboek al niet gelezen? En dan met name dit hoofdstuk, als er gesproken wordt van de uitstorting van de Heilige Geest. En tegelijkertijd is er een zekere verlegenheid. En ook een zekere dubbelheid als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Aan de ene kant wil ik zeggen, Als we spreken van kerst en Goede Vrijdag, Pasen, de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, dat volgen we nog wel. Maar dan de uitstorting van de Heilige Geest. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat de Heilige Geest er op alles in betrokken is. Denk maar op het moment van Maria. Als de aankondiging van de geboorte van Jezus daar is, dat ze overschaduwd zal worden door de Heilige Geest. En het geldt ook van de Heer Jezus zelf. Hè? Als hij gedreven wordt in de woestijn, is dat de Heilige Geest die dat doet. De doop in de Jordaan, daar daalt de Heilige Geest neer in een duif. Toch is er die verlegenheid als het gaat om de persoon, het werk van de Heilige Geest. Maar ik zei aan de andere kant ook een stukje dubbelheid, want juist vandaag de dag, waarin we zo gericht zijn op ervaring, beleving. En als je dan stilstaat bij deze dag, de Pinksterdag, waar sprake is van een geweldig gedreven wind. En de discipelen, die vlammen, die verdeelde tongen als van vuur op hun hoofden hadden. We zouden vandaag zeggen, dat spreekt aan, toch? Stel je voor dat dat plaats zou vinden. Dat je daarvan getuige zou zijn. We zullen vanavond ook zien dat ook waar is dat de Heilige Geest juist heel verborgen werkt. Heel persoonlijk. Dat als de verkondiging van het woord onze harten openlegt en die vraag geboren wordt naar hem. En nogmaals, dan is het heel persoonlijk. En dan zal het waar zijn dat de uitstorting van de Heilige Geest als heilshistorisch gebeuren gepaard ging met deze tekenen, die geweldig gedreven wind en die verdeelde tongen als van vuur. Maar nogmaals, het wijst ons dan toch vooral op dat feit dat nu het moment gekomen is waar Jezus van gezegd had: ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En in die kracht van de Heilige Geest staat apostel Petrus dan op deze Pinksterdag. En dan neemt hij zijn hoorders daar, waar ze bijeen zijn, mee in de schriften. U hebt het vanavond samen gelezen, ook vanmorgen. Hij heeft ze gewezen op het Oude Testament, de psalmen, de profeten. Hij heeft ze gewezen op psalm 110, die psalm die we samen gezongen hebben. Dat David daar niet sprak van zichzelf, een tegendeel, dat het ging om hem, Jezus. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. De schriften. En als Petrus dan zijn gehoor heeft meegenomen in die schriften en zoals het ware gewezen heeft op hem die ten hemel gevaren is, die zit aan de rechterhand van zijn Vader, dan volgt dat slotwoord wat we vanavond hebben gehoord. Dan zegt Petrus: zo weten dan zeker. Alsof Petrus zegt, dat ligt vast en zeker. Hij zegt tegen zijn hoorders, er kan maar één conclusie zijn. Zo weten dan zeker het ganse huis van Israël dat God, God de Vader, hem tot in Here en Christus gemaakt heeft. En wat wil Petrus hiermee doen? Was het Petrus erom te doen om zijn hoorders op een bepaalde manier schuldig te stellen? Nee. Nee, Petrus die wil ze hun dwaasheid laten zien. De dwaasheid van hun zonde. Om ze te brengen aan de voeten van hem. En gemeente, dat geldt nog. Denk aan die bekende woorden uit Johannes die gekomen zijn. Dan zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is de Heilige Geest in de verkondiging van het woord toch boven alles om te doen om zondaren in te winnen. En zo staat de apostel Petrus daar op deze Pinksterdag. En nogmaals, deze woorden hebben wel doel getroffen. Tenminste bij een deel. Er is ook een deel die spot. Er is ook een deel wat zich verhardt. Dat geldt ook vanavond. Als wij naar huis gaan, als wij geluisterd hebben, dan heeft het woord ons opnieuw geoordeeld. En dan hoeft dat zeker niet zo te zijn dat onze woorden zullen zijn, net als deze mensen op de Pinksterdag, zij zijn vol van zoete wijn. Het kan ook met vrome woorden, gemeente. Maar het is van twee in één. Of u bent ingewonnen door de Heilige Geest voor hem, of niet. Of uw hart is verbroken, verbrijzeld, voor het eerst of opnieuw. Of uw hart is verhard. De leiders moeten hebben gedacht, van Jezus horen we niet meer. Die opstandingsgeruchten, die hadden ze toch afgekocht. Er was genoeg voor betaald aan de wachters. We zouden bijna zeggen de stem van hun geweten geprobeerd tot zwijgen te brengen. En die door die leugen van hem, die zal door de straten van Jeruzalem zijn gegaan. Dat was hun bedoeling toch, hè? Om het zo overal bekend te maken dat de discipelen het lichaam van Jezus hadden gestolen. En dan klinkt daar opeens in die ene zaal, daar ergens in die grote stad Jeruzalem, de tempelstad, deze woorden, deze slotwoorden van Petrus, zo weten dan zeker. Het ganse huis van Israël. Dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Allereerst dat woordje Here. Petrus zegt ermee, dat wil zeggen dat hij onze eigenaar is. En dat hij onze bezitter is. En dat staat haaks op wat wij denken van nature, toch? Wij trekken het liefst ons eigen plan. Maar Petrus zegt nee. God, de Vader, heeft hem tot een Here gemaakt. Met andere woorden, hij is onze bezitter. Hij is onze eigenaar. Dat moet natuurlijk aan de andere kant ook een machtige troost zijn voor de kerk. Dat hij regeert. En dat is ook wat hij beloofd heeft. Ik zal met u zijn al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hij die gekruisigde, die bespotte, die bespuwde. Hij is door zijn vader tot een Here gemaakt. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En ook tot een Christus. Tot een gezalfde. En denk dan aan dat woord wat u zeker zult kennen, zondag 12. Maar de vraag klinkt, waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde, genoemd? En dat beleidt de kerk zo heerlijk, omdat hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, tot een enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Profeet en leraar, omdat hij ons de verborgen raad en wil van onze God en over onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Maar Christus gezalfd, dat wil zo ook zeggen dat hij die hoge priester is, toch? Die ons met dat enige offer van zijn lichaam verlost heeft. En daar nog steeds is aan de rechterhand van zijn vader om voor zijn kerk te pleiten. En als koning regeert hij ons met woord en geest. En hij beschermt. En hij bewaart ons. Dat klinkt weer, dat hou vast hè, voor de kerk. En hij bewaart ons bij die verworven verlossing. Gemeente, het zou zomaar kunnen zijn dat Petrus, terwijl hij deze woorden spreekt, omhoog wijst. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem, dat is Jezus die den hemel is gevaren, tot een Here en Christus gemaakt heeft. En dan zegt Petrus erbij, en dat is dat vlijmscherpe woord, deze Jezus die gij en ik gekruisigd hebben. Dan zult u vanavond zeggen, dat was toch Israël, hè, dat hem kruiste. Dat waren toch die overpriesters, de schriftgeleerden, die hem hebben overgeleverd om door de Romeinen gekruisigd te worden. En dan kent u vast dat bekende lied, hè, van Revis. Het waren de Joden niet die hem kruisten. Maar denk ook aan het woord van de Here zelf. Die bekende woorden uit de Hebreeënbrief. Hoeveel te zware straf meent gij zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft. En het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht heeft. Waardoor hij geheiligd was en de geest, dat hoort u weer, de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. En dan even verder, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Voelt u het, gemeente? Deze Jezus die gij en ik gekruisigd hebben. Die wij, als het gaat om het bloed van het Nieuwe Testament, onrein hebben geacht. Die de Zoon van God hebben vertreden. Of is hij dat nog nooit tot schuld geworden? Hij die zichzelf overgaf tot die vervloekte kruisdood. Die zijn leven gaf tot een volkomen verzoening, zegt het avondmaalsformulier, van onze zonde. Dat wij dat bloed van het Nieuwe Testament onrein hebben geacht. En alsof Petrus dan zegt tot ons in het woord, maar weet zeker. En dat ligt vast en zeker. Dat hij, dat is God de Vader, hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. En hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. En zo weten zeker, hij zal komen op de wolken des hemels. Wat we zeiden, gemeente, zo valt de lijn, de scheidslijn en de verkondiging van het woord altijd dwars door de gemeente heen. Het ene deel zei, ze zijn vol van zoete wijn. Maar er was ook een deel. En dat is onze tweede gedachte, een vraag in verslagenheid. Er was ook een deel die zei dat deze woorden klonken, deze Jezus die gij gekruisigd hebt, dat ze vroegen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Als hier geschreven staat dat het woord, het hart, als het ware verslagen maakt, dan zouden we ook kunnen zeggen dat de Heilige Geest met dat woord van hem het hart doorpriemt, doorsteekt, openlegt. Dat we als het ware met deze mensen gaan belijden. We hebben deze zaligmaker verworpen. Waar het woord van zegt die aan armen het evangelie verkondigde. Die genas, die gebroken zijn van hart. Die aan gevangenen vrijlaten preekt. Aan blinden het gezicht. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Het hart doorstoken. We zeiden aan het begin, die tekenen, dat die geweldig gedreven wind en die verdeelde tongen als van vuur, die aankondigden dat de Heilige Geest is uitgestort. Dat is het heilshistorische gebeuren. Maar hier hebben we het bijzondere werk van de Heilige Geest. Als het hart wordt doorstoken, dan openbaart de Heilige Geest ons als dwarsdrijvers tegen God in. Als de Heilige Geest ons hart openlegt, dan gebeuren er wonderen. Als een kind op de zondagsschool zit, het woord van de juf of meester hoort, dan wordt daar een verlangen in het hart geboren om meer van hem te horen. Wij zijn ten diepste van nature een en al verzet tegen het woord van de Heer. En we zijn meesters om onszelf te verschuilen. Ook zeker kunnen spreken over het kruis, maar als dat te dicht bij ons hart komt, van nature, dan gebruiken we wat andere woorden om onszelf maar op afstand te houden van het woord. Tot het moment dat de Heilige Geest ons hart inneemt. Net als bij deze. Dan is daar die heilbegierige vraag geboren. Wat zullen wij doen, mannenbroeders. De godsdienst dacht, we zijn van deze Jezus af. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven. Maar weet u wat? Zij zeggen waarvan het hart doorstoken is. Ik heb hem gekruisigd. Ik heb hem gehoond. Ik heb hem bespuwd. Ik heb dat bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht. En om ons gemeente, het geldt niet alleen daar, toen, dat moment, dat Petrus er stond voor het huis van Israël. Nee, dat geldt ook ons. En als dan die Heilige Geest ons hart inneemt, dan is het eigenlijk ten diepste net als bij Saulus van Tarsus. U kent allemaal zijn geschiedenis wel, toch? Saulus, die getuige was van de steniging van Stefanus. En die de woorden van Stefanus heeft gehoord. En hoe Stefanus sprak hij over Jezus die hij zag aan de rechterhand van zijn vader. En wat er allemaal plaats heeft gevonden in het hart van Saulus, dat weten we niet. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er wat onrust kwam in het hart van hem. Tot het ene moment. Dat de Heilige Geest ook. Dat hart van Saulus van Tarsus trof. Zou bijna een ouderwets woord. Nee, laat het maar gebruiken vanavond. Hè. Dan word je geveld. Op het slagveld van vrije genade. Dan stort dat hele vrome huis van ons in. Dat is wat de Heilige Geest doet. Alle vaste grond die wij dan nog meenden te hebben om te bestaan voor de Heere, dat blaast de Heilige Geest weg. David, je kent deze man naar Gods hart niet, hè, het Oude Testament. En als dan de profeet Nathan bij hem gekomen is om zijn zonde aan te wijzen, zijn schuld voor de Heere. Dan dicht hij die bekende psalm, psalm 51, wie kent hem niet. En dan zegt David ergens in die psalm, u hebt lust. We zouden kunnen zeggen, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. Weet u wat David daar diepste mee zegt, gemeente, wel dit. In mij wordt geen waarheid gevonden, integendeel. Mijn leven is één grote leugen voor u de Heere. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dan wordt je hele leven één grote leugen voor God. En dan staan wij daar voor de Heer. En alles waar wij op dachten te kunnen bouwen, dat wordt weggeslagen onder onze voeten vandaan. Ontmaskerd als een tegenstander van de levende God. Nee, deze mensen keren zichzelf niet meer af van de Heer. Die anderen hebben gespot, hè? Ze zijn vol van zoete wijn. Maar deze woorden worden bij hen niet gevonden. En tegendeel, het is, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Het is alsof wij de tollen horen bidden in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Het kan ook zijn dat u zegt vanavond, maar de Heere werkt toch bij iedereen verschillend. Denk aan Timotheus, van jongs af aan onderwezen. En zeker, dan is daar ook Saulus van Tarsen, die geveld werd toen hij onderweg was naar Damascus met die brieven van de overpriesters. Een zware gemeente. En ik denk dan aan die bekende woorden van de Dordtse leerregels. Als het gaat over het werk van de Heilige Geest. En dan zeggen die Dordtse leerregels zo heerlijk. Dat als die Heilige Geest werkt, dat is een ganse, totaal boven natuurlijke, zeer krachtige en tegelijkertijd zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. In haar kracht niet minder, nog geringer dan de schepping of de opwekking van de doden. En de wijze van deze werking kunnen de gelovigen in het leven niet volkomen geheel begrijpen. Maar ondertussen stellen zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door de genade van God met het hart geloven en een zaligmaker lief hebben. Volgens mij was het ook de bekende Rael die dat zei. Dat een spiegel is die het woord ons voorhoudt. Hebben wij deze zaligmaker lief? Petrus zei, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En zal het ware zijn, gemeente, dan is daar verschil in hoe de Heere werkt. Maar ten diepste is het ook waar wat we hier proeven, hè? In dit onderwijs op de Pinksterdag. Die verslagenheid, hè? Over wie wij voor de Heere zijn, toch? En wat David bad, hè? Dat de Heere lust en vreugde heeft en waarheid en binnenste. En dat ons leven zo totaal anders was, een leugen. En wat heerlijk om dan, als je dan op de zondagsschool dat onderwijs mag geven, dat je het hoort, de mond van kinderen, jongeren, ook op de clubs natuurlijk, thuis, dat die liefde voor de Heer in het hart geboren is. En tegelijkertijd ook bij het klimmen van de jaren, bij het ouder worden, steeds meer verstaan, begrijpen wie wij voor de Heere zijn. Wat zegt Petrus? Als het gaat om deze vraag die in het hart geboren wordt, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Even daarvoor had Petrus nog gezegd dat wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Dat zegt Petrus hier niet. Zeker, dat zou ook gezegd kunnen zijn, maar Petrus zegt tot deze mensen, tot ons vanavond, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Daarmee zegt Petrus, wend u af. Keer u af. En bekering, dat betekent een afwenden van de zonde. En een toewenden, zich richten naar de Heer. En dat woordje bekering, bekeert u, daar komen we meerdere keren tegen in de schrift. Het woord zegt dat we ons moeten bekeren van de zonde, dat betekent afwenden van de zonde. Bekeren van onze dode werken, de afgoden. Alles wat tussen ons en de Heere in staat. Maar het woord zegt ook dat we ons moeten bekeren tot God. Tot de Heere Jezus Christus. Bekering, dat betekent ook dat we ons richten tot de Heere. Dat we verlegen zijn om dat werk van de Heilige Geest. Die Pinkstergeest. Wat iemand zei, bekering, dat wil zeggen dat we niet de Heilige Geest tegenwerken. Maar dat we hem nazeggen wat hij ons voorzegt. En dan mag dat hele woord van de Heer opengaan. Het woord en zijn bedreigingen, maar ook in zijn beloften. Dus gemeente, bekering, dat betekent dat we hem naleren zeggen wat hij ons voorzegt. En als het woord ons dan veroordeelt. En als het woord ons dan schuldig stelt. En als het woord dan zegt dat ons het loon, de bezoldiging der zonde is te dood. Dan instemmen met dat woord van de Heer. Erkennen dat we schuldig zijn. Uitspreken, Heer, ik ben des doods schuldig. Weet u, dan neemt de Heilige Geest ook mee. En dan zegt hij, maar in Christus rechtvaardig. En als hij ons meeneemt in dat woord van de Heer en ons eerlijk maakt. Je hebt misschien wel eens gehoord, hè, die 5 nieten van Schortinghuis. En dat u zegt, weet u, ik heb niets, ik kan niets, ik wil niets. Dan leert die Heilige Geest ons daarmee in te stemmen en te zeggen, het is waar. Maar dan wijzen op hem die alles had. Die alles kon, alles gedaan heeft, alles wilde. En die zei niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is toch het werk van de Heilige Geest, hè? Dat hij het neemt uit hem. Die verhoogde. Die opgestaande, die levensvorst en het u verkondigt, uitdeelt. En Petrus die heeft het over gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. We weten best wat dopen is, hè? Dat is onderdompelen. Maar we zouden vanavond ook kunnen zeggen, gemeente, dat betekent dan sterft u aan uzelf. Dan gaat u onder met hem. Dat betekent een vleeskruisende weggang. Het kruis op ons nemen. Het sterven aan onze eigen wil. Zo met hem ondergaan. Maar ook dat verlangen om met hem op te staan tot een nieuw leven. Om het iedere keer weer te leren bidden wat die dichter zingt. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid handelen. Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Gedoopt worden. Iedere keer weer bekeren. Ons afwenden van de zonde. En ons toewenden, richten naar de Heere. Is dat niet wat die Dordtse leerregels onder de woorden brachten met, is dat niet die zeer zoete, die wonderlijke en die onuitsprekelijke werking van de Heilige Geest? En dat liefhebben van die zaligmaker. Die verwondering. Die aanbidding. Want weet u, als hij dat hart doorsteekt, de Heilige Geest. O zeker, je zou het mogen vertalen met pijnlijk getroffen worden. Maar ten diepste is die pijl van hem gedrenkt in zijn liefdesbalsem. Om hem boven alles lief te krijgen. En dat hart, hè, wat we zongen vanavond, hè, dat je hart vervuld wordt, vol wordt met heilbespiegelingen. Om het schoonste lied van deze koning te zingen. Om zo altijd maar weer met hem onder te gaan, te sterven met hem en op te staan tot een nieuw leven. En dan kan Petrus tot vergeving ter zonde. En zo te de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dan ga je ook begrijpen waarom David zo verlegen was om die Heilige Geest. Waarom David dat bad. En neem uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Sterven met hem. Dat jezelf overgeven aan de Heilige Geest, toch? Om iedere keer weer door hem onderwezen te worden. Want die Heilige Geest, hè, die laat zeker ons meer en meer zien wie wij zijn, maar ook wie hij is en wat hij gedaan heeft. Om te mogen rusten in het offer van Jezus Christus. Verslagenheid. Is verslagenheid nodig om de Heere gewillig te maken? Nee. Nee, dat is nodig om ons gewillig te maken. Dus niet de vraag stellen, gemeente, ben ik al verslagen genoeg? Heb ik al genoeg zondekennis voor de Heere? Zo dat ik bij hem welkom ben? Nee. Nee, de vraag is, bent u verslagen genoeg om tot hem te gaan? Of hebt u nog zelf vaste grond onder uw voeten? Hebt u hem nog niet nodig? Meent u zelf nog voor de Heere te kunnen bestaan zonder hem? Maar u weet wat we zeiden vanavond, hè? Als wij dat bloed van het Nieuwe Testament onrein achten, dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Dat offer van zijn zoon veracht, geminacht. Het woord spreekt dat er kinderen van het koninkrijk, zo zegt Matthäus 8 dat, buitengeworpen, uitgeworpen zullen worden. We zouden zo de lijn door kunnen trekken naar ons vanavond als gemeente gedoopt. Dat sacrament van de heilige doop dragend aan ons voorhoofd. Kind van het koninkrijk. En toch geweigerd dat deze Heer en Christus koning over ons zou zijn. Deze mensen vroegen, mannen, broeders, wat zullen wij doen? Hè? Die vraag, die bedert een schuldverslagen hart. Ik denk aan een voorbeeld wat ik een tijdje geleden las. We kennen allemaal wel die grote wereldstad, Londen. En het centrum van Londen, dat was het Charing Cross. De Engelsen hebben het dan over het cross. Maar wij noemen dat dan het Charing Cross. En ooit was er een jongetje zijn ouders kwijt, het huis kwijt. En een politieagent die trof hem aan. De jongen was in tranen. En toen hij enigszins tot rust was gebracht, werd hem gevraagd waar hij woonde, zodat deze agent hem thuis kon brengen. En toen keek de jongen omhoog naar die agent en zei, weet u, breng mij maar bij het kruis. Dan weet ik en dan vind ik de weg naar huis. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Is ten diepste dan niet dit het antwoord, gemeente? Heren, breng mij maar bij de voeten van het kruis, die door u tot een Heere en Christus gemaakt is. Want alleen daar, aan de voeten van het kruis, komen we werkelijk ook alleen thuis. En dan is waar wat Petrus zegt. Daar gezeten, aan de voeten van het kruis, ziende op hem, zal het zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. En dat is dat wonderlijke werk van de geest. Zalig zal worden. Amen. We gaan samen zingen, psalm 118. En daarvan vers 12, hè, dat is de psalm van Pinksteren. Waar gesproken wordt van de eerstelingen, maar ook een rijke oogst van voorspoed. Psalm 118 vers 12, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Maar ook die bede, och Heer geef thans uw zegeningen, och Heer geef heil op deze dag, och dat men op deze eerstelingen. En moet dat niet de bede zijn van het geheel van de gemeente, een rijke oogst van voorspoed zag. Psalm 118 en daarvan vers 12.